Goedemorgen, gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Het eerste vers van Psalm 22. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen ons zingen uit Psalm 22, de Lijdenspsalm. En wel de versen 14 en 16, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. 14 en 16 van Psalm 22. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen we Johannes 3, vers 16. Kinderlied op toonhoogte 351. Al zo lief had God de wereld. Op toonhoogte 351. Nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis uit Egypte geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat in een hoofdsom, toen hij sprak: u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we zijn met deze eerste lijdenszondag de lijdenstijd weer ingegaan. En we volgen uw Zoon, de Heere Jezus Christus, richting het kruis, waaraan hij hangen moest. Zo lief had u de wereld. U gaf uw enig geboren zoon niet alleen in die kribbe, maar ook aan het kruis. om daar te volbrengen waar voor ons geen doen aan was. Wij kunnen niet betalen voor ons verleden, heden, ook niet voor onze toekomst. We kunnen niet betalen voor al datgene wat misdaan is, waarin wij rebelleerden en rebelleren. Wij kunnen niet betalen voor al datgene waarin wij een scheve schaats hebben gereden, opstandig zijn geweest tegenover u, tegenover de naaste, liefdeloos op alle fronten. O, zo gemakkelijk, wat zit het ons in het bloed? En dan toch vanmorgen weer samen te zijn, het zij thuis bij de kerkradio of hier in de kerk, onder het geklank van uw woord. We danken u ervoor. We danken u dat u het bent die woord houdt en uw beloften ook vervult. Geef, Heere God, dat we het merken, ook vanmorgen weer, voor het eerst of opnieuw aangesproken te worden. En te merken dat u ons op het oog hebt, maar ook heel de wereld. Wereldwijd wil uw woord uitgedragen worden. Dat woord van kruis en opstanding, van verzoening en vergeving, van uw liefde voor een wereld die eigenlijk de ondergang had verdiend. Wat is uw trouw groot? U gaat maar door. Geef, Heere God, dat we er vanmorgen niet alleen bij zijn, maar ook met hart en ziel betrokken zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk. Van het kruis van Christus. Van gezonden te zijn in deze wereld. Help ons daarbij. Leid ons. En wil ons horen, niet omdat wij dat waard zijn of verdiend hebben, maar we vragen het van u uit genade. Om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel, uit het evangelie zoals Johannes dat opschreef. 8e hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 30. Johannes 8, vanaf vers 21. Jezus dan zei opnieuw tegen de Farizeeën en andere Joden: ik ga heen en u zult mij zoeken en in uw zonde zult u sterven, want waar ik heen ga, kunt u niet komen. De Joden nu zeiden: hij zal toch zichzelf niet doden, omdat hij zegt: waar ik heen ga, kunt u niet komen. En hij zei tegen hen: u bent van beneden. Ik ben van boven. U bent van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Ze zeiden dan tegen hem: wie bent u? En Jezus zei tegen hen: wat ik u vanaf het begin al zeg. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft is waarachtig, en wat ik van hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld. Ze begrepen niet dat hij tegen hen over de Vader sprak. Jezus dan zei tegen hen: wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben, en dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik die dingen spreek zoals mijn Vader mij heeft onderwezen. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem wel gevallig is. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Tot zover onze schriftlezing. We willen over dit gedeelte met elkaar nadenken, en heel in het bijzonder onderstrepen de verzen 28 en 29, waar Jezus zegt: wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben, en dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik die dingen spreek zoals mijn Vader mij heeft onderwezen. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem wel gevallig is. Voor we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119, de verzen 3, 4 en 5. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer is aan de spits getreden dergene die mij hulpe bied. Toen ik de heidenen aan zag rukken, heb ik in 's Heere kracht gestreend. Het ziet in dit alles wat we gaan zingen op God, zijn hulp en zijn kracht. Psalm 119, de versen 3, 4 en 5. Zoals u merkte, las ik net de verkeerde psalm voor, psalm 118. Daar lag mijn lintje, heb ik zelf neergelegd daar. Gemeente des Heren, tot nog niet zo lang geleden, vorige week, om precies te zijn, hebben we het steeds gehad over het Onze Vader. In de avonddiensten stonden we stil bij de beden, stuk voor stuk beden na beden, bij dat volmaakte gebed wat de Heer Jezus ons heeft aangeleerd. Het gebed dat ons ongetwijfeld heel bekend in de oren klinkt en ook ons persoonlijk denk ik wel is aangeleerd. Van huis uit of op school of op de catechisatie. En we hoorden en we leerden dat we de mond vol mogen hebben in het grootmaken van zijn naam. Waarom? Omdat van hem het koninkrijk is en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid zelfs. En let er maar eens op hoe ver je daarmee en daarin komt. Lof te zeggen in eeuwigheid. Met andere woorden, onze Vader omhoog te steken en te prijzen, eer te bieden. Ja, hoe is dat gegaan en hoe is dat gedaan in de voorbije week? Viel het mee? Of viel het tegen? Of niet van gehoord? Niet aan toegekomen? Jammer. Want het is voor onze God zo van belang dat hij gekend wordt, geëerd wordt, groot gemaakt wordt. En wie weet wie dat dan nog meer opmerkt. Als je een goed woord voor je God over hebt. Of goede gesprekken daarover. Laat ze niet schaars worden onder ons. Schaam je het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet. Schreeuw niet mee met de massa, weg met hem, kruist hem. Het zij hardop of binnensmonds. Bied de Vader de eer en beroof hem van die eer niet. Koninkrijk, kracht, heerlijkheid in eeuwigheid van u. In het evangelie van Matthäus en in het evangelie van Lucas kwamen we dat onze Vader tegen. Niet in het evangelie van Johannes. Oh jawel, een paar keer kom je het wel tegen, maar dan in de zin van onze Vader Jacob of onze Vader Abraham. Maar daar hebben we het hier nu niet even over. In het evangelie van Johannes geen onze Vader uit de mond van Jezus. Maar hij heeft daar wel de mond vol over mijn Vader. En een slimmerik die heeft gelijk wanneer die opmerkt, maar dat is toch dezelfde. Onze Vader. En als Jezus zegt, mijn Vader. Helemaal gelijk. Dat is dezelfde. Maar in wat Jezus daarmee bedoelt en daardoor zeggen wil in dat evangelie van Johannes, liggen toch heel duidelijk een aantal aandachtspunten. Johannes die heeft dat zo'n 30 keer opgeschreven uit de mond van Jezus. En bijvoorbeeld Matthäus en Lucas, die horen hem maar de helft van die 30 keer zeggen mijn Vader. En Marcus heeft het er helemaal niet over. Die zwijgt erover dat Jezus gezegd heeft mijn Vader. Marcus heeft dat blijkbaar niet meegekregen. Johannes wel. 30 keer, zeiden we. En in die 30 keer wil Jezus aan degene die naar hem toegekomen zijn met lastige en met listige vragen, iets proberen door te geven van hoe hij zich tot zijn vader verhoudt en hoe zijn vader zich tot hem verhoudt. Kijk, soms dan gebeurt het wel eens onderweg dat je een bekende ontmoet en die bekende is dan in gezelschap van een ouder iemand en dan wordt je dat even uitgelegd, het is mijn vader, aangenaam, maar verder niet. Dan wordt even de bloedband weergegeven, ik ben er een van hem, maar wanneer Jezus iets zegt over zijn vader, dan gaat dat verder en dan gaat dat dieper en dan gaat dat hoger ook. Jezus acht zijn vader hoog. Hij komt op voor zijn vader. Ze moeten het huis van zijn vader niet maken tot een huis van koophandel. Anders zal Jezus daar eens even huishouden. Jezus is gekomen in de naam van zijn vader, in opdracht van zijn vader, betekent dat de spreekt gezag uit, autoriteit. Dan ben je gekomen met een boodschap namens. Dan ben je gekomen met een missie, zouden we vandaag de dag zeggen. En daarom spreekt dat ook van ontzag. Jezus doet de wil van zijn vader. Verstrekkend zelfs. Jezus is geen oude bekende van ons, niet je maatje, maar hij is kind van zijn vader, sprekend zijn vader. Hij en de vader zijn één. En verder zijn Jezus en zijn vader zo één dat wie hem haat, ook zijn vader haat. En wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Om maar eens wat te noemen. En aan het eind van het evangelie van Johannes, dan lezen we dat Jezus zegt tegen Maria Magdalena, hou me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. En als dat gezegd is, dan is als het ware de cirkel weer rond. Jezus die komt van zijn vader en hij keert ook weer terug naar zijn vader. En God dankt door hem onze vader. En dat was het dan? Klaar? Nee, zeker niet. Daartussenin is er heel veel gebeurd. Is er heel veel volbracht. Is alles volbracht zelfs. En dat was in feite de kern van Jezus' komst. Hij moest komen. Daar kwam hij niet onderuit. Hij had een missie. Om als lam van God verzoening teweeg te brengen. Door zijn eigen leven op te offeren, af te leggen. Dat was zijn missie. Dat was zijn zending. Daarvoor was Jezus door zijn vader in deze wereld gezonden. Omdat de nood zo hoog was en de redding was niet nabij. Jezus was een missie, een gezondene, een gezant. En hij had een missie. Een heel bijzondere. Een heel onherhaalbare ook. Maarten Luther, die zegt op een gegeven moment dat we Christus in zijn werk en in zijn doen niet moeten naapen, tenzij dat hij dat door een duidelijk gesproken woord heeft voorgeschreven. Met andere woorden, wat Jezus is komen doen, waarvoor hij gezonden was, dat lam van God zijn, dat kunnen wij, dat mogen wij, dat hoeven wij niet na te doen. En juist die missie waarvoor Jezus afgezand is van zijn Vader, dat mag door ons geloofd worden, aanvaard worden, met beide handen, met heel je hart. Maar dan weer de vraag, ben je dan klaar? Weten we dan genoeg? Of gaat die boodschap dan nog verder? Je weet het antwoord, hè? Maar wat doe ik daar dan mee met zo'n antwoord? Je bent mens voor Gods aangezicht. En een mens voor Gods aangezicht zijn, dat is mens met een missie zijn. Vanuit de gezondene Jezus Christus en zijn volbrachte werk hou ik het niet voor gezien. Maar weet ik me ook gezondene. Maar dan wordt het lastig en dan wordt het moeilijk. Dat merkten we ook in de afgelopen week op de 17-plus catechisatie. Want ja, dan ben ik aan de beurt. Dan mag ik aan het woord komen en met het woord komen. En ja, dan is het vaak hier te kort en daar te lang en lastig ook om gezondene, om gezant te zijn. Ambassadeur, vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. Zijn we ons ervan bewust, hier vanmorgen in de kerk en thuis bij de kerkradio, niet er vrijblijvend te zijn, te zitten, maar een gezant, vertegenwoordiger, ambassadeur, om uit te dragen en te etaleren. Wat dan? Nou, dat wat echt van levensbelang is. Die ene naam, gegeven onder de hemel, de gezondene van de Vader. In ons hoofdstuk, Johannes 8, is Jezus onderwijs aan het geven in de tempel. En Jezus die spreekt daar dan over zijn heen gaan. En hij doet dat op een wat raadselachtige manier. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik ben van boven en jullie zijn van beneden. En als Jezus dat zo zegt, hè, ik ben van boven en jullie zijn van beneden, dan schildert dat als het ware al een scheur, een scheiding. Maar, en dat is het mooie, het schildert tegelijkertijd ook een overbrugging. Wie zegt van boven te zijn, maar hij zegt dat beneden, op de aarde, die is wel van boven naar beneden gekomen. Die is neergedaald, die is gezonden, die is gestuurd en die heeft zo toenadering gezocht. Met beneden, met de wereld. Maar zijn komen, zijn missie is wel zo ingrijpend en tegelijkertijd ook zo ernstig, dat wanneer ze daar beneden niet weten wie hij is en daarmee wat hij komt doen. Ja, heb je gelezen wat Jezus zei? Dan zul je in je zonden sterven. Wie dus dat mist, wie hij is, die mist in feite alles. Kijk, en dat maakt de confrontatie, de ontmoeting met Jezus Christus best aangrijpend. En ook ingrijpend. Dat kun je, om zo te zeggen, niet met droge oren aanhoren. En ook niet met droge ogen. Dat kun je niet aanhoren, schouder ophalend en denken, nou, het zal wel. Als je niet weet wie hij is, dan zul je in je zondes, nou ja, pech gehad. Nee. Betekent ook dat je nooit vrijblijvend onder de verkondiging van het woord kunt zitten. In de kerkdienst of met de kerkradio. En dat je ook thuis nooit vrijblijvend iets over hem kunt lezen in de Bijbel. Te meer als blijkt dat Jezus sprekend zijn vader is. In een kerkdienst en bij de kerkradio kun je maar niet vrijblijvend gezeten en gegeten hebben in de zin van geconsumeerd. En misschien alleen wat voor jezelf geleerd en verder niet. Kun je Jezus maar niet misschien wel van heel nabij hebben ervaren, maar daarmee uit en dat was het dan weer. Even een voorbeeld, kijk de wetenschap of Ajax nou gewonnen heeft of verloren, nou dat weet je dan. Andere keer beter. Maar te weten wie hij is, Jezus Christus, dat doet je wat of dat doet je niks. Maar je kunt het toch niet langs je koude kleren laten afglijden. Jezus legt er hier de vinger bij het belang te weten wie hij is. Als je dat niet weet, zegt hij, dat ik die ben, mis je alles. En dan ben je er geweest, sterf je in je zonde. Dat ik het ben, ik ben het. Dat klinkt als een soort geheimtaal, maar voor wie luistert, voortdurend luistert, wordt als het ware die geheimtaal ontrafeld. Dat ik het ben. Wie bent u dan? En dan wijst Jezus op het kruis, op het kruispunt in zijn leven. Hij wijst op het hart van de verzoening. Daar waar het hart van zijn vader klopt. Daar waar het hart van zijn vader zo vol van was, dat hij zo lief de wereld had. We hebben het gezongen. En waar zijn mond telkens weer van overstroomt. Jezus is die wie hij steeds beweerd heeft te zijn. Zoon van de Vader. Gezondene in deze wereld. Vanuit de hemel. Tot verlossing. Tot verzoening. En dat zal dan altijd ook weer de kern zijn van de verkondiging in de erediensten, maar ook in de verste verte op de zendingsvelden, waar dan ook. Want anders ben je nog in je zonde en anders sterf je in je zonde. Als je toch weet hebt, hè, van het belang, het levensbelang van de weg en het werk van de Heer Jezus Christus, wie hij was en wat hij hier kwam doen, dan kun je toch niet over je hart verkrijgen om dat niet aan een ander te vertellen. Een ander daar deelgenoot van te maken. Een ander daar ook van op de hoogte te brengen. Want als je je mond houdt, ja, dan krijg je iets van dat gedicht, mijn buurman is vannacht gestorven. Maar ik heb nog nooit één woord tot zijn behoud gezegd. Wat ben je er dan voor een? Wat ben ik er dan voor een? Jezus spreekt merkwaardige woorden over zijn lijden en over zijn sterven. Wanneer u de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, kunnen zij dat dan? Kunnen wij dat dan? Ja, dat konden we en dat kunnen we aan een kruishout. Omhoog gestoken aan een kruis. Weg met hem, kruisig hem. Daar hangt hij, te kijk, te laster, om bespot en bespuugd te worden. Boven de aarde, uit de hemel, tussen hemel en aarde. En toch, hè, toch verhoogd. Dat heeft ook iets in zich van ere. Kijk eens, daar hangt hij. Dat is hij. Boven de aarde verheven is hij door zijn Vader verheerlijkt. Jezus weg, die gaat door het lijden naar de heerlijkheid. Zodat er beaamd wordt, ja, echt wel. Deze was Gods Zoon. Dat zei die Romein, weet je het nog? Vol verbazing. Door het lijden naar de heerlijkheid. Excelsior, steeds hoger. En dan vertelt Jezus ook het doel, hè, waar dat toe leidt. Niet dat er alleen maar ah en oh geroepen wordt en gezegd wordt. En we vinden het erg en we hebben het weer gehoord. En we zetten daarna de knop weer uit en we doen gewoon ons eigen ding. We gaan over tot de orde van de dag. Jezus als wonderdoener doet het nu immers beter voor ons gevoel dan Jezus als de gekruisigde. Maar als hij zal zijn verhoogd, ook in de zin van weer zal zijn opgestaan, dan zegt Jezus, dan zul je het begrijpen dat ik het ben. Opnieuw zeggen we een geheimzinnig woord, ik het ben. Ik ben het. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij, hoor. Ik ben erbij. Oei, hoe gaat dat? Als er iemand bij is. In tegenslagen, dan hebben we er misschien een handje van om te denken, nou, ga maar weg. En in voorspoed denk je misschien met iemand erbij van, och, die kun je wel vergeten. Eigenlijk moet je zeggen, in die geheimzinnige woorden van de Heer Jezus, waarin hij benadrukt dat hij het is, daarin ligt ons levensgeheim verborgen. Je zult dat te horen krijgen. Altijd heb je je tegen mij verzet. Je hebt mij verhoogd. En toch, ik ben het. Dat ik het ben. De levende. De overwinnaar. Die voor je staat. Ik zal zijn die ik beloofd heb te zullen zijn. Van boven. Niet van de wereld. Maar wel voor de wereld. Jezus. Gekomen uit de hemel. Dat vieren we uitbundig allemaal. Prettige kerstdagen. En Jezus als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Als jullie me gekruisigd zullen hebben, dan zult zien dat ik het ben. Geschenk uit de hemel, gegeven van boven, gegeven van de Vader. In zijn naam ben ik er geweest. Onder u geweest. En dan zult zien dat ik het ben. Ja, Jezus kwam in feite niet anders dan om te sterven. Dat was zijn hoogste doel. Zijn missie. En weer op te staan. Zijn leven te geven om het leven te geven. Wat een zending, hè? Wat een zending van boven. Dat kunnen wij nooit aantippen. Wij hoeven daar ook niks aan toe te voegen. Men mag er ook niks van afdoen. Dat is zo af. Dat hij het is. Compleet. Jezus zal blijken geen mens te zijn als iedereen, maar zoon des mensen en tegelijkertijd zoon van de Vader. Een eenheid die nergens anders op lijkt, zo echt en zo hecht en zo innig. De gezondene en de zender, een eenheid. En hier kan Jezus dan nog zeggen dat zijn Vader hem niet alleen gelaten heeft. Altijd één geweest, bij elkaar geweest. Jezus doet immers altijd zijn wil. Straks aan het kruis roept hij wat we zongen voor de dienst. Psalm 22 vers 1. Mijn God, waarom? Waarom hebt u mij verlaten? Dan is die wel moederziel, vaderziel alleen. En dan denken ze beneden dat hij om Elia roept. Maar hij schreeuwt het uit in het donkere duister van de Godverlatenheid. Van mensen verlaten, van God verlaten. Je moet er niet aan denken en toch is dat gebeurd, hè? Jezus zonder Vader. En hij heeft het dan geroepen, hij heeft het dan geschreeuwd. Voor zichzelf? Ja, ook. In het dieptepunt van zijn lijden. Maar ook voor mij, voor jou, voor u. Voor ons. Voor wie eigenlijk niet. En dan besef je, hè, dat hij doet wat God de Vader zegt en gezegd heeft en hem opgedragen heeft. En dan blijft mijn bede ook telkens weer, leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Want in deze zee verzinken mijn gedachten. Ik kan er eigenlijk niet bij. Help uw liefde om zondaars te bevrijden. Zo zwaar wilde lijden. Ik zie u, o God, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen, zie ik u de zonde dragen. U zult zien dat ik het ben. De les van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, om die goed te vatten, te begrijpen, te zien, in te zien, is zo van belang om daarmee ook weer verder naar buiten te treden. Dat je het niet alleen gelooft voor jezelf, privé, en een ander hebt daar lekker niks mee te maken. Nee, dit is zo van levensbelang. Dit mag je belijden, uitdragen, overdragen. Wie beseft wat God de Vader met zijn Zoon heeft voorgehad en heeft volbracht. Ja, die ziet in zelf er niks van terecht te brengen. Maar die beseft wel dat geweldige heil voor hem, voor haar, voor jou, voor mij. Voor u. Het is teweeg gebracht. En wie zou je dat dan misgunnen? Kan toch niet? Daar heb je het over. Daar leef je uit. Daar leef je bij. Tuurlijk, dan wordt de vinger gelegd bij de zere plek in je leven. Bij zonde. Dood. Deed Jezus ook, hè? Als je er niet achter komt dat ik het ben, ja, dan verdrink je in je eigen ellende. Dan sterf je in je eigen zonde. Maar tegelijkertijd mag je de Heilmeester aanwijzen. Hij is het. Dus niet wij, niet jij, niet ik, niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam, alleen de eer, die verhogen we, die steken we omhoog. Amen. We zingen de drie versen van het zojuist geciteerde lied op toonhoogte 102. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Ik zie u, God zelf, in eeuwigheid geprezen tot in de dood, als mens gehoorzaam wezen, daar u voor mij hebt in de dood gegeven. Hoe zou ik dan naar mijn wil nog leven? Op toonhoogte 102. Thank you. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, om Jezus wil onze Vader, we danken u voor het moment van rust dat we ook op deze zondagmorgen weer mochten genieten. Niet om te consumeren alleen, maar om te horen en te leren en om dat ook handen en voeten te geven. Voor onszelf is het mooi om te weten wie Hij is en dat Hij het is. Maar het is ook zo van belang voor die ander, voor elk ander. En hoe worden we er dan ook niet op uitgestuurd, op uitgezonden? Niemand uitgezonderd. Vergeef het ons dat we soms wel een blad voor de mond nemen, om ons daarachter te verschuilen, om het maar niet te hoeven zeggen. Of misschien stiekem toch ons het evangelie te schamen. Maar help ons om het uit te dragen. In onze daden, in onze woorden. Licht der wereld te zijn, zout der aarde. En dat om Jezus wil. We kennen het belang van zijn doen en laten, van zijn woorden en werken. De onmisbaarheid daarvan. We kennen het belang van te schuilen bij het kruis. En daar terecht te komen met heel ons hebben en houden. En geef dan, o God, dat we het ook elk ander gunnen. Niemand uitgezonderd. Heere God, we danken u dat u zo'n hebt gehad waarvan u hebt afgezien. Door hem van boven naar beneden te zenden, om in die bende van beneden zijn werk te volbrengen. Zo lief had u de wereld. Wij hebben hem verhoogd. Wij net zo goed als de Romeinen en de Joden. Voor mij moest hij daar hangen. Voor ons moest hij daar staan. Heere God, doe ons leven van verzoening en vergeving door te schuilen bij het kruis. Maar ook te weten van de opstanding. En zo dat echte leven aan het licht te brengen, wereldwijd. Zegen daartoe het werk van Wim van der Garde, die straks nog het een en ander ons hoopt mee te delen van zijn werk. Zegen het werk van de MAF, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Zegen het werk van al die anderen die in zendings- of evangelisatiedienst zijn uitgezonden tot in de verste verte toe, om het aan te wijzen dat Hij het is en niet wij. Heere God, we bidden u, ontfermt u zich over deze wereld die u zo lief hebt gehad, maar u bent daar toch nog steeds niet vergeten. Die wereld waarin zoveel onrecht is en oorlog en dreiging en hongersnood en rampen, vreselijke ziekte, mensen op de vlucht, mensen in gevangenissen, waar het een toestand is ongekend, waar mensen zich als almachtigen voordoen en zo weinig rekening houden met u. Daarom bidden we van u, o God, doe ons boven al die ellende hopen op en uitzien naar de komst van uw koninkrijk, waarvan Jezus Christus de eerste steen was. En dat echt alles anders wordt, alles nieuw. Voer het zo heen naar uw toekomst. U hebt het zelf beloofd. Heere God, ondertussen leven wij zo vaak met gebrokenheid en gebreken. Daarom bidden we u ook voor de zieken. Mensen die mankerende zijn, die revalideren. Zoals Joopie Vermeer, mevrouw Angelino, mevrouw Timmer. We bidden u voor mevrouw Stambijl, die weer in het ziekenhuis werd opgenomen. Gedenk ook meneer Geurts, die thuis zo ernstig ziek is. En ook al die anderen die op uitslagen wachten of kuren ondergaan. Ontfermt u zich over hen op zo'n manier, zoals u dat alleen kunt en ook doet en erbij wil zijn. Heere God, laat zo te merken zijn dat u een God bent die nog steeds deze wereld ter harte gaat. Die nog steeds, ondanks ons, deze wereld lief hebt. En die nog steeds werkt met uw geest. Om het aan de man, de vrouw, de jongen, het meisje te brengen. Maar dat niet zonder ons. Heere God, we bidden u voor Maarten en Wilma van den Berg, die deze dagen hun beide pleegdochters weer terug mogen geven, na ze enkele maanden in huis gehad te hebben, om ze rust te schenken. Geef dat zich dat verder mag herstellen en uitbreiden, ook nu ze weer los moeten laten. Geef allen die daarmee bezig zijn met adoptie en pleegzorg de kracht en ook de moeder- en vaderliefde om dat te doen tot eer van u. En sterk ook daarin. Heere God, bewaar en vermeerder uw kerk over het hele rond van de aarde. Ook daar waar ze vervolgd wordt en dreigt ten onder te gaan. Of daar, net als in Europa, waar het zo terugloopt. Geef dat wij daar geen schuld aan hebben. Maar juist wetend dat hij het is, anderen er juist bij betrekken. Wil ons horen uit genade alleen, onverdiend. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Ik heb nog even een dienstmededeling voor u. Vanavond is er weer dienst. En bij de avonddienst in de weekbrief is weggevallen wat het thema van die dienst is. Het is weer een van de thema's die is aangereikt door een uwer. Het thema is dan je geld of het leven. Naar aanleiding van het eerste gedeelte van Lucas 16. Weet u en weet je welkom. We gaan nu onze liefdegave geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor het zendingswerk van de MAF. De vliegtuigjes die de meest onherbergzame gebieden hun boodschappen in woord, maar ook in materiaal afleveren. Zodat ook het zendingswerk in die gebieden verder kan. De tweede rondgang is voor de broeders kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. De inwendige zendingsbond mag u denken door de bussen te vullen die bij de uitgangen hangen, aanbevolen. Wij zingen daarna van Psalm 77. Het vijfde, het zesde en het zevende vers. Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik, dan altoos verstoten, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Vragen en een antwoord waar we het mee kunnen doen, zingen we in Psalm 77, 5, 6 en 7. Na de zegen, dan wordt u verzocht om nog even plaats te nemen. Dan zal Wim van der Garde in interviewvorm nog het een en ander vertellen over zijn zendingswerk in het kader van Jeugd met een Opdracht. Daarna bent u welkom in het baken voor koffie, thee of fris, om daar ook nog verder over van gedachten te wisselen. Ga daar straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Kijk, de dominee heeft de oplossing bij de hand. En zoals de dominee ook al in de preek zei, het ging over missionair bezig zijn. En toen zei hij op een gegeven moment zo'n tekst van, oh ja, en dan ben ik aan de beurt. Nou, dat is dus in mijn geval nu het geval. Ik ben Dirk-Jan van Hal en ik zit in de thuisfrontcommissie van Wim van der Garde. Wim is vanmorgen bij ons aanwezig. En we willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om u wat te vertellen over het zendingswerk wat hij doet. Wim is fulltime zendingswerker bij Jeugd met de Opdracht. En om dit werk fulltime te kunnen doen, heeft hij hulp nodig. Wij als gemeente Ochten helpen hem al sinds dat hij begonnen is met dit zendingswerk. Onder andere door bijvoorbeeld in de gebedsgroep waar voor Wim en voor zijn werk gebeden wordt. Maar ook financieel, bijvoorbeeld de snoeprollenactie die nu aan de gang is. Wat opvallend is aan het werk van Wim, is dat het voor het grootste gedeelte in Nederland is. Dat hij dus zending doet onder Nederlandse mensen. Hij spreekt Nederlandse jongeren aan over God, praat met hen over God en wil ze Jezus en het verhaal van Jezus vertellen. Wim, waarom doe je eigenlijk zending in Nederland?
Ja, ik weet niet of dat het nieuws van 2015 van het CBS nog bijgebleven is, maar toen waren er voor het eerst in Nederland meer niet-gelovige mensen dan wel-gelovige. Het verschil is klein, 51% tegenover 49%. En de eerste reactie is dan, 49%, bijna 1 op de 2 van de Nederlandse bevolking gelooft dus wel. Maar van deze 49% gelooft 10% in een ander geloof buiten het christendom. Dus denk daarbij aan moslim, boeddhisme enzovoorts. Dus er blijft er nog 39% over wat gelooft binnen een christelijke context. Aan de hand van het CBS blijkt dat slechts 1 op de 6 het geloof op wekelijkse basis praktiseert. Dus denk hierbij aan een kerkelijk bezoek op wekelijkse basis, bijbellezen, gebed. En als je dat ten overstaan van de gehele bevolking zet, is dat maar 6,5% van de bevolking. Dus we kunnen eigenlijk niet anders concluderen dat het christendom in Nederland gewoon een behoorlijke minderheid is geworden. En dat is een van de noodzaken eigenlijk weer dat het goede nieuws van Jezus, het blijde nieuws, weer gehoord moet worden in Nederland. En om dit ook aan de hand van de Bijbel, wat zegt de Bijbel hierover, evangelisatie. Nou, de dominee die bracht al een aantal punten naar voren. Maar in Matthäus 28, Marcus 16 zegt Jezus ook tegen zijn discipelen: ga de wereld over, maak mij bekend, onderwijs de mensen en maak ze tot mijn discipelen. En Paulus die zegt het ook heel simpel en mooi in Romeinen 10 vers 14. Hoe kunnen de mensen geloven als ze het evangelie niet horen? En een andere vraag die ik ook vaak krijg van christen of kerk: in hoeverre zitten mensen wel te wachten op God of op Jezus of de Bijbel? Zijn mensen wel open? Maar ook Jezus die zegt tegen zijn discipelen in Matthäus 9, Matthäus 10. De velden zijn wit om geoogst te worden, maar er zijn arbeiders nodig. En vraagt dus de landheer dat hij de arbeiders uitzendt.
Nou, uiteindelijk is dus echt maar een heel klein procent in Nederland wat dus actief is met het geloof, 6,5%. Dat is dus wel heel erg belangrijk om het evangelie ook bij ons in de buurt in Nederland te verkondigen. Kan je eens iets meer vertellen over de werkzaamheden die je precies doet?
Ik zelf ben op twee manieren betrokken met het evangelisatiewerk. Enerzijds grootschalig. Wij doen dat aan de hand van evenementen. Vaak in onze eigen tent die we dan op een plein of een ruimte die groot genoeg is om dat op te bouwen. En we maken een duidelijk onderscheid tussen inhoud en vorm. De inhoud moet gewoon duidelijk zijn. Jezus is de weg naar de waarheid en het leven. Hij is de weg naar redding en herstel. Maar de vorm hoe we dat doen is voor ons flexibel. Zeker ook voor de verschillende doelgroepen zoals jongeren gebruiken we vaak verschillende vormen van muziek en stunts. We doen ook programma's voor volwassenen. Dan maken we meer gebruik van theater. Kleinschalig doen we dat door missionaire huisgroepen onder de naam Connectgroepen. Drie dingen zijn heel belangrijk voor ons. Relatie met God, als het ware samen ontdekken. Wat zegt de Bijbel? Voor elkaar bidden enzovoorts. Relatie met elkaar, een stuk gezelligheid is ook wel belangrijk. En een ander heel belangrijk puntje, dat is missionair zijn, relatie met de wereld. Hoe kun je je geloof getuigen?
Nou ben je anderhalf jaar getrouwd, ongeveer. Hoe is Marinda betrokken bij het werk wat je doet?
Ja, mijn vrouw Marinda die werkt als verpleegster. Dus ze is niet direct betrokken, maar wel indirect. Ze is me tot grote steun. En ze helpt ook regelmatig in weekenden bij de evangelisatie-evenementen. Daarnaast is ze ook betrokken bij de leiding in een Alpha-cursus en een connectgroep in Wezep. En natuurlijk doen we samen ook het geloof beleven door middel van gebed en steunen we elkaar. Maar ik help ook Marinda, hoe kan zij als het ware getuigen op haar werkvloer onder haar collega's?
En dat is natuurlijk ook iets wat we allemaal kunnen doen. Op de werkvloer getuigen tegenover onze collega's voor ons geloof uitkomen. Kan je ook een voorbeeld noemen van de vruchten van jullie werk, van het zendingswerk wat je doet?
Over het algemeen, waar we ook komen in Nederland, en of dat we het nou klein of grootschalig doen, we zien gewoon dat het evangelie vol leven en kracht is. We zien het altijd dat het mensen aanraakt, zowel jong als oud. En natuurlijk zit daar verschil in. De ene keer gaat het om een tiental mensen, maar we maken ook gewoon mee dat we gewoon meer dan 100 mensen, jongeren voornamelijk, in allerlei vervolgactiviteiten terechtkomen. En denk hierbij Alpha-cursussen of het starten van een connectgroep, pastorale zorg. Daarnaast vinden wij ook eenheid heel belangrijk. De kerk is breder dan bijvoorbeeld de hervormde gemeente Ochten. Of het is ook breder dan onze organisatie Jeugd met Opdracht. En we vinden gewoon samenwerking door eenheid gewoon heel belangrijk om gezamenlijk uit te reiken. En om nog af te ronden met een kort getuigenis. Het laatste programma wat we hebben gedaan is al even terug. Dat was met kerst op een mbo-school in Drachten. Hier kregen wij de gelegenheid om aan 1200 leerlingen het kerstverhaal te vertellen. 80% was niet gelovig. En we zagen daar ook weer hele mooie dingen gebeuren. En één verhaal specifiek is mij bijzonder bij blijven staan. Er was een moslimmeisje die nog maar een jaar geleden uit Syrië, Aleppo, gevlucht was. Maar nu het kerstverhaal hoorde. En ze vond dit gewoon zo geweldig mooi. En ook haar leven aan de Heer gaf. En dat was gewoon een prachtig moment.
Zo kan je ook dus in Nederland alweer Syrische mensen bereiken. Nou, er staat zoals ook al genoemd is koffie en thee klaar ook in het Baken. En we willen jullie nogmaals van harte uitnodigen. Wim en Marinda zijn er ook. En dan kunnen jullie ook hun nog eens een keer persoonlijk spreken of hun ontmoeten. Extra vragen stellen. Misschien dat er nog wat uitleg is over het zendingswerk verder. Als u geïnteresseerd bent, u bent van harte welkom. Dank u wel voor uw aandacht.